Openbaring 13 dan, waar ik lees vanaf vers 1. En waar staat: en ik zag uit de zee een beest opkomen, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk. En zijn voeten als eens beersvoeten. En zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest, en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Tot zover. Heel korte beschrijving is dat maar in dit schriftgedeelte van dit beest. Maar langzamerhand kan het natuurlijk ook kort worden, omdat we in de Bijbel al zoveel hoofdstukken zelfs ook besproken hebben, waarin sprake is van dat laatste wereldrijk, die grote macht die in de eindtijd het zal moeten opnemen tegen de macht van de Heer Jezus Christus, want daar komt er in de praktijk op neer. Het is een heel eenvoudige zaak, denk ik altijd, maar het zijn maar twee machten die met elkaar strijden, zodat er niet al te veel verwarring over hoeft te bestaan. Maar het zal u gedacht zijn hoeveel verwarring er dan toch nog is, hè? Maar goed, in elk geval moet duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met hetzelfde beest als uit het voorgaande hoofdstuk. Dat zeg ik wellicht even ten overvloede. In het voorgaande hoofdstuk was namelijk sprake van een draak met 7 koppen en 10 horens. En voordat die draak actief werd, want laat ik dat dan een keer goed zeggen, voordat die draak actief werd, werd eerst de mannelijke zoon die daar geboren werd weggerukt tot God en zijn troon. Hetgeen zonneklaar een uitbeelding is van de opname van de gemeente. En dat betekent dan ook dat het laatste wereldrijk pas werkelijk actief wordt na de opname van de gemeente en niet daarvoor. De vraag die gewoonlijk gesteld wordt in dat verband is: verschijnt die macht al voor de opname van de gemeente of niet? Zien wij daar nog wat van of niet? En dan zeg ik altijd, wij zien daar een boel van, maar de vraag is waar we dan zijn als we het zien. Want dat, ja, zo is het nou helemaal. Het is net alsof dan ineens de hele geschiedenis zich aan ons zou onttrekken. En dat is bepaald niet het geval. Alleen, wij zijn in die strijd betrokken vanuit een heel andere positie dan die we, nou ja, een heel andere, maar in ieder geval niet vanuit een aardse positie, laat ik het zo zeggen. En daarover hebben we het een andere keer wel weer eens. Ik denk in onze zomerconferentie in Duitsland, dit jaar, 1991, ja. Goed, maar of we dat zien, weet ik niet. Wat we wel lezen is dat dat beest, die draak dus uit hoofdstuk 12, pas actief wordt na de opname van de gemeente. Maar het kan best zijn dat die van tevoren al verschijnt. Al is dat niet duidelijk uit het hoofdstuk, in ieder geval niet duidelijk uit hoofdstuk 12 van Openbaring te halen. Je kunt lezen natuurlijk, die draak die stond tegenover de vrouw, opdat hij dat het manneken zou verslinden, of hoe staat het er precies? Nee, er staat gewoon opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaat hebben. Dat staat in vers 4. En dan zou je zeggen, dan is hij er dus al voordat de gemeente wordt opgenomen. Dat lijkt mij ook zo te zijn, maar het hoeft niet per se, omdat hier niet zozeer sprake is van zo'n beest, maar hier is in de eerste plaats sprake van een draak, en dat veronderstelt in de eerste plaats een macht in de hemel, een hemelse macht, slaat dan ook in de eerste plaats op de grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas uit vers 9, dat hebben we ook besproken, en het blijkt dan dat hij uit de hemel geworpen wordt naar de aarde, of ter gelegenheid van de opname van de gemeente, waarna dus in ieder geval vaststaat dat dat laatste wereldrijk met zijn 10 statenbond enzovoorts in ieder geval actief is na de opname van de gemeente, maar in hoeverre die macht er van tevoren al is, dat valt in ieder geval niet uit dit hoofdstuk te herleiden, laat ik het dan zo zeggen. Ik veronderstel dat we dat wel degelijk van tevoren al zien. In ieder geval zien aankomen. Maar het steekt natuurlijk niet allemaal precies op één dag. Dus waar praten we eigenlijk over, hè? Wilt u het een dag voor de opname van de gemeente zien of een jaar voor de opname van de gemeente? Een dag voor de gemeente zeg ik, voor de opname zeg ik zonder meer ja. Maar een jaar ervoor zeg ik, nou, dan wordt het wel tijd. Zoiets, hè? Dat weet ik dus niet en ik heb het ook nooit ergens exact in de Bijbel kunnen vinden, eerlijk gezegd. Dus ik laat het er maar bij. Verder is het zo dat, zoals gezegd, in Openbaring 12 ligt niet de nadruk op het wereldrijk als zodanig. Hoewel de geschiedenis daar wel op uitdraait. Want als die draak daarna vergrimt tegen de vrouw die het manneke gebaard had. De uitdrukking staat er dus toch, maar dat is in vers 13. Als de draak dus vergrimt op de vrouw die het manneke gebaard had en haar vervolgt, dan zijn we inderdaad in de dagen na de opname van de gemeente en in het bijzonder in de dagen van de grote verdrukking, zoals eigenlijk ook vermeld in vers 14, dan is er dus inderdaad sprake van dat rijk, dat kan niet missen. Maar of dat rijk er ook al is voor de opname van de gemeente, dat staat nog te bezien. Want het is natuurlijk zo dat dit rijk pas actief wordt. En dat is wel de Bijbelse gedachte, dat het rijk pas werkelijk actief wordt en ambities krijgt nadat de Satan uit de hemel verdreven is. En op aarde terechtkomt en dan inderdaad zich kennelijk meester maakt van de een of andere politieke aardse leider, kennelijk de leider van de Palestijnen, om het dan maar meteen heel concreet te zeggen. Heb ik dat niet gezegd nog?
Ja, maar ik wou zeggen.
Hè?
Je hebt het wel gezegd, maar ik ben eigenlijk meer op Palestijnen. Koerden hebben ook geen
staat. Nee, dat is het punt niet. Koerden zijn geen Bijbels volk, Filistijnen wel. En uit de Bijbel blijkt dat de Filistijnen inderdaad een rol spelen. Dan schiet ik me natuurlijk weer meteen in de typologie, waarvoor excuses. Maar dat de Filistijnen een belangrijke rol spelen in de dagen van zowel Saul als David. En daar gaat het nou juist om, zowel Saul als David zijn een beeld van de Heer Jezus. Waarbij David degene is die dan uiteindelijk definitief de Filistijnen eronder krijgt. Maar David in heel zijn optreden, inclusief zijn regeerperiode van 7 jaar en 33 jaar, is een uitbeelding van Christus in zijn wederkomst, wanneer hij zijn koninkrijk opricht. Dus de Filistijnen liggen het meest voor de hand. En dan zal ik meteen even heel snel doorgaan, want het is eigenlijk mijn onderwerp niet zozeer. Ga ik even heel snel door. Verder is het zo dat die grote strijd ook inderdaad uitgebeeld wordt in de strijd tussen David en Goliath. En het leidt geen enkele twijfel dat hoe dan ook deze Goliath een beeld is van de laatste grote machthebber. Zoals David de leider is van Israël, zo is Goliath de leider van de Filistijnen. Het zijn die twee die tegenover elkaar staan. De een is dan, profetisch gezien, de koning van Jeruzalem. En de ander is, profetisch gezien, kennelijk de koning van het laatste wereldrijk. En dus eigenlijk van Babel. En zo kom ik dus bij Filistijnen terecht. Nog een ander argument is dat, maar dat is een wat bredere, dat de schrift zegt dat de Heer een strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht. En uit die reeks komt dat voort. De Filistijnen zijn daar namelijk altijd in betrokken geweest. Vervolgens is het zo dat het natuurlijk toch bijzonder is dat Filistijnen bijbels gezien eigenlijk niet eens een volk zijn. Zijn geen volk naar de oude normen. De Bijbelse norm is namelijk dat volkeren afstammen van een min of meer een gemeenschappelijke stamvader, of althans de erfgenamen zijn van een gemeenschappelijke erflater, als u het dan zo wil hebben, dat is iets nauwkeuriger. Maar in de reeks van 70 volkeren in Genesis 11, daar geef ik u een mooie puzzel mee naar huis, die heb je al opgelost, heb ik begrepen. In de reeks van 70 volkeren uit Genesis 10 is het bij nader inzien. In die reeks worden de Filistijnen wel genoemd, maar ze maken geen deel uit van de reeks van 70, ze staan ernaast. En dat komt omdat de Filistijnen historisch ook niet de erfgenamen zijn van een gemeenschappelijke stamvader, maar gewoon een volk van zwervers is en wat samengesteld is uit diverse andere volkeren. En in de Bijbel kan ik nog wel een kleine aanwijzing geven. In de Bijbelse tijd werden in de tijd van David althans, werden de Filistijnen geacht, althans in meerderheid van Kreta afkomstig te zijn. Maar ze zijn niet een echt volk. Maar een soort van soort van zwervers die over het algemeen zich voor hun doelstellingen bedienen van de andere volkeren. Kennelijk van de volkeren waaruit zij gevormd zijn. Dat is in het kort het verhaal. De mooiste De mooiste aanwijzing trouwens, laat ik u die dan nou eens. Ik geloof niet dat ik u die hier heb voorgehouden, maar de mooiste aanwijzing in dat verband is die van 1 Samuel 17. Dat vind ik persoonlijk de mooiste. Die schrijf ik in dat schema tussen de kolommen in, hè, omdat ik hem zo leuk vind. Hè. Zo'n tussen de regels door argument is dat. En dat vind ik persoonlijk altijd de fraaiste. Dat is 1 Samuel 17. Waar David en Goliath tegenover elkaar staan. Waarbij ik meteen maar even dan zeg dat Goliath meer was dan een mens. Hij was een bovennatuurlijk mens. Een Enakiet heet dat. Een Enaskind, of hoe dat maar zijn mag. Hij was dus iets meer dan een mens. Bovennatuurlijk. En dat is precies wat in overeenstemming is met de profetieën over de vorst van die eindtijd. Want hij is meer dan een mens, want hij krijgt zijn kracht van de draak. Zijn kracht hebben ze straks gelezen, hè? En de draak gaf hem zijn kracht in Openbaring 13, vers 2. En in Openbaring, was het 7 of 8, hebben we ook gelezen. Maar niet uit zijn eigen kracht. Hè? Dat wil zeggen, die kracht komt ergens anders vandaan. Die komt namelijk van de overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Uiteindelijk is dat Satan zelf. Dat wordt in de figuur van Goliath al uitgebeeld. Bovendien wordt het uitgebeeld in zijn afmetingen. 6 L en 6 is het getal van de mens. Dan weet ik wel dat als een mens 6 L lang is, dan is hij ook eigenlijk veel te groot. Hè? Nou ja, past niet op de fiets. Nou, maar dan is hij veel te groot. Maar puur abstract, via de getalsymboliek, 6 staat voor de mens. Zover kan je er nog komen. Het is ook getal van de zoon des mensen, van de Heer Jezus Christus dus eigenlijk. En in het bijzonder zelfs het getal van de zoon des mensen die in de hemel gezeten is aan de rechterhand Gods. Allemaal bijbelse gedachten die aan die 6 hangen. Maar hij is 6 L en 1 span. Dat wil zeggen, hij is meer dan een mens. En dat is wat hem verraadt, hè? 6 L en 1 span. Een bovennatuurlijk mens. Maar als je de beschrijving van de man leest, en dan pas ik het maar meteen even in het verhaal wat we de vorige keren zo'n beetje aangehaald hebben. Als we de beschrijving lezen, dan vinden we 2 legers tegenover elkaar met elk 1 vertegenwoordiger. En de strijd gaat tussen die vertegenwoordigers, tussen die 2. Zodat de eindstrijd van de volkeren ook niet een eindstrijd is tussen volkeren onderling. Maar het is een strijd tussen Christus en de grote tegenstander, het beest. Hè? Of gewoon tussen Christus en Satan. Of zullen we zeggen tussen de oude slang en de inmiddels verhoogde slang. Ze komen zo wat dichter bij elkaar. Maar daarover lezen wij zijn hoogte, want dat heet niet meer lengte, denk ik altijd. Vers 4 is dat, van 1 Samuel 17. Zijn hoogte was 6 ellen en een span, dus meer dan een mens. En hij had een koperen helm op zijn hoofd. Daar gaan we, ik wijs het even aan, even zoeken op het plaatje. Een koperen helm op zijn hoofd. Hetgeen meteen verband legt met het Griekse Rijk, waarvan we gezien hebben dat het dat Rijk is wat in die eindtijd zijn invloed doet gelden. Het laatste Rijk is eigenlijk het Griekse Rijk. Als het al een van de voorgaande is, dan als het een van de voorgaande is, dan is het Griekse. Maar het heeft kenmerken van alle anderen ook in zich. Maar als het al een naam krijgt, is het Griekse. En daar kom ik straks op terug, als ik tenminste nog de kans krijg naar Openbaring 13 toe te gaan. Maar het is het Griekse Rijk. Van die bok. Nou, dan staat er. Dus het heeft een koperhelm op zijn hoofd. Hij had een schubachtig pantsier aan. Dat wil zeggen dat hij als vis vermomd was en er eigenlijk uitzag als Dagon. Zijn eigen god, de vissengod, de god Dagon der Filistijnen. En Dag betekent nu eenmaal een vis. Hij is dus dezelfde als Neptunus en Poseidon, de god van de afgrond. En die wordt in Openbaring weer genoemd, Abaddon en Apollyon. Krijgt hij wat Griekse en Hebreeuwse naam nog mee. Maar in ieder geval, dat is de god. Dagon, die vissengod, is dus de god van die wereld die in het verleden naar de afgrond verzonken is, die met water, die door water vergaan is. En daar komt het verhaal vandaan. U moet niet denken dat hij dan dus over de afgrond regeert, want dat is een misverstand. Maar Satan regeert niet over de afgrond, maar hij is de god van die wereld die in de afgrond is. En het is een verwijzing naar het verleden. En in die zin wordt hij dus inderdaad voorgesteld als een half mensengedaante, half vis. Hij van vissenstaart, hè. En het schub, dat wat schubben heeft, dat wordt meteen in verband gebracht dus met Satan zelf. Met die wereld die oorspronkelijk vergaan is door de wateren van de grote vloed van Genesis 1.
En niet negen, hè? Die vloed is dat, hè? Dus vis.
Schubachtig pantsier aan, dus zag eruit als een vis eigenlijk, met schubben. Het gewicht van het pantsier was 5000 sikkelen kopers. Het is dus weer koper, om dat even gauw te zeggen. En vijf, er staat altijd voor verborgene dingen, ongeacht of het de verborgene dingen van God zijn of van de tegenstander, maar het is vijf. Zodat je maar weer ziet dat er inderdaad geestelijke machten een rol in spelen. Dat is trouwens niks bijzonders, overigens, want de Filistijnen waren een volk met vijf steden. Het ging over de vijf steden der Filistijnen, dus ook vijf. En ze hadden dus ook vijf koningen, de vijf koningen der Filistijnen. En het duidt allemaal op het verborgen, het geheimzinnige karakter ervan. Het karakter van het volk is sowieso geheimzinnig, omdat het geen volk is in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats omdat juist de Satan zich van het volk bedient. Als ik het dan nog even een volk mag noemen. Nou goed, 5000 sikkelen koper, dat is bevestigd wat we al zeiden. Koper, en dan staat er, en een koperen scheenharnas boven zijn voeten. Dus weer van koper. En een koperen schild tussen zijn schouders. Nou, daar moet je dan langzamerhand over struikelen. Niet over het schild bedoel ik, maar over dat het van koper is. Hè? Dat lijkt me wel zo duidelijk. Wat is er met dat koper? Nou, het verwijst inderdaad naar het Griekse Rijk. En de schacht zijn spies was als een weversboom. En het lemmer zijn spies was van 600 sikkelen ijzers. Daar heb je je koper en je ijzer. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Hebben koper, ijzer. En in dit verhaal staat het leem aan de goede kant. Want dan wordt het meteen de steen. Hè? Namelijk Israël en dan David met zijn steen. Dan heb je koper, ijzer, leem voor Israël in het algemeen. En dan de steen, dat is David. Dus maar een klein steentje, zoals bekend. En het was bovendien ook het vijfde steentje waarmee deze Goliath verslagen werd. Zodat je maar ziet dat er ook een verborgen kracht zat. Een hogere macht dus feitelijk achter David. Is dat bij te schrijven zo gauw? Of? Luister maar van een bandje. Daar doe ik dat ook voor, hè? Ik doe het net iets sneller dan dat het geschreven kan worden. Dan verkoop ik weer eens een band, hè? En goed. Nou. Dan moeten we eens even kijken hoe het verder gaat. Dan wordt David, die komt tevoorschijn, zal ik maar zeggen. Die meldt zich aan. Die zegt, als er niemand die Goliath verslaat, dan moet ik het maar doen. Dat is trouwens ook een bekend gegeven van de Heer. Namelijk, hij ziet dat er niemand anders is. En dan zegt de Heer, nou ja, als er dan niemand anders is, dan doe ik het maar. Dat staat van de Heer ook, hè. Het is trouwens bekender van Mozes dat hij dat zegt. Alleen het wordt altijd verkeerd uitgelegd, hè. Mozes kijkt om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood. Iemand moest het toch doen. Ja, daar lacht hij om, maar dat is... Ik weet niet of je de geschiedenis kent en de traditionele toepassing die eraan gegeven wordt. Dat Mozes om zich heen kijkt en zo van, ziet niemand mij? Nee, gelukkig, niemand ziet me, dus dan kan ik stiekem die Egyptenaar vermoorden. Dat verhaal kent u toch? Maar dat is niet het geval. Hij kijkt om zich heen en zegt, nou, als er niemand dat doet, dan doe ik het maar. En dat verzin ik niet, want er staat in Handelingen dat het zo was. Want daar staat, ik meen dat Handelingen 7 is, dat Mozes die Egyptenaar versloeg en daarbij hoopte en dacht dat Israël zijn volk op grond daarvan hem als de beloofde verlosser zou herkennen. Dus hij deed het heel bewust, demonstratief ook, wel degelijk, opdat het volk Israël hem als verlosser zou aanvaarden. Dat kan u niet missen, want het volk wachtte immers op een verlosser als het goed was. Als ze de profetieën geloofden, dan geloofden ze dat na 400 jaar... want dat staat er dan zo ongeveer in Genesis 15... dat na 400 jaar de vierde generatie uit Israël verlost zou worden. Dat was inmiddels zover gekomen, zo ongeveer. Dus die verlosser moest verschijnen en Mozes deed het dus tamelijk openbaar in de veronderstelling, in de hoop dat ze in hem de beloofde verlosser zouden zien. Maar ze zagen dat niet, dus verdween hij om 40 jaar later pas weer terug te komen en dan daadwerkelijk Israël te verlossen. Waar zou dat een beeld van zijn? Van de Heer die kwam tot Israël in de veronderstelling en hoop dat Israël in hem de beloofde verlosser zou zien. Want de tijd was daar. Er waren al 69 van de 70 weken van Daniel om. Maar helaas, zij wilde niet dat hij een verlosser was. En wat deed hij dus, de Heer? Hij ging naar de woestijn de kudde van Jethro hoeden.
63, daar staat het ook dat de Heer weer
komt.
Er zag niemand
op. Ja, ja, omdat er niemand was, hè? Ja, precies.
Dat is van de, wie van Edom komt.
Ja, ja. Ja, dat staat op meerdere plaatsen. Ik heb het lijstje niet bij de hand, dus daarom aarzel ik om te zeggen, het staat ongeveer daar. Maar zo goed ben ik er ook niet in. Maar het staat er inderdaad verschillende malen. Maar het punt is dat de Heer kwam in het verleden, dat hij om zich heen keek, er was niemand anders, dus ging hij voor, deed hij zijn werk, was hij de verlosser. Er was geen andere verlosser. Die kon er ook niet zijn, maar dat is weer wat anders. Hè? Maar die was er ook niet, dus deed hij het, omdat er niemand anders was. In Hebreeën wordt het ook aangehaald, daar staat gewoon dat hij zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Er was niemand anders, dus deed hij het. En dat is eigenlijk de geschiedenis, en dat vinden we uitgedrukt, hier ook in David. Die zeggen, is er dan niemand van het hele leger die dat varkentje, nou ja, het was een luipaard, maar die dat varkentje even wast. Het is wel populair gezegd, maar daar komt het toch op neer, er was niemand die het deed. Dan mag David een naïeve jongeling geweest zijn, zo van achter de schapen vandaan en wereldvreemd. Maar je kunt niet ontkennen dat hij dan toch in ieder geval geloof had in zijn Heer. En daar gaat het maar om. Dus je deed wat Mozes deed. Nou, is er niemand, dan doe ik het. En dus hij meldt zich aan bij de koning Saul. En dan zegt Saul tot David in vers 33. Gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn. Ik vind dat een vreemde uitdrukking, hè? Gij zult niet naar de Filistijn kunnen gaan. Maar goed, daar had hij dus gelijk in, hè? Gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling. Dat klopt, want David is een beeld van de Heer die opgestaan is uit de dood. Een jongeling, wedergeboren, zeg maar. En hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Een veteraan, dus bijna, hè? De oude slang is het dus eigenlijk, maar goed. Maar dan lezen we verder. Toen zei David tot Saul, uw knecht weide de schapen zijns vaders, en er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard, bij zijn kinnebakken dus. Dat deed Simpson later ook, hè. Gewoon bij de onderkaak. Ik vatte hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. En dan vers 36, dat vind ik de mooiste. Uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslagen, alzo zal deze onbesneden luipaard zijn. Gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Omdat hij grote dingen gesproken heeft tegen de Alleroogste. Lees je de geschiedenis van Goliath maar eens na. Wat hij doet, komt precies overeen met wat in Daniel in Openbaring staat over die laatste vorst. Dat in naam van God lastelijke dingen spreekt. En dat deed Goliath ook. En David zegt, ik heb een leeuw geslagen, ik heb een beer geslagen, die Filistijn die versla ik dus ook. Maar in het rijtje van Daniel is het de leeuw, de beer en een luipaard. Waarbij dus terechtkomt bij het Griekse Rijk, dan wel het hersteld Griekse Rijk, dat maakt me nou niet uit. Maar het heet de Filistijn. Zodat ik daaruit besluit dat de koning van, of de grote machthebber van dat Griekse Rijk in de toekomst, dat herstelde Rijk met Babel aan het hoofd, dat inderdaad een Filistijn is, ja. Een leeuw, een beer en een Filistijn. Of een leeuw en een beer en een luipaard. Maar het was in ieder geval een leeuw, een beer en nou deze koperen. Ja, nou goed. Koperen ko noem ik hem gewoonlijk, hè. Koperen ko, ja. Zo is het nou eenmaal. Dus het kan niet missen. Ik weet wel, dat is allemaal typologie. Daar kom je dus voor sommigen niet zo ver mee. Maar voor mij is het goed genoeg. Argument het over. Er is nog een ander argument, maar op zich, dat is een letterlijk argument, maar op zich is het niet zo sterk, als je tenminste de schriftplaats isoleert. Maar dan blader ik naar Daniel. In Daniel 9 namelijk wordt over die figuur gesproken. Ik weet niet hoe goed u die profetie kent. Want dat is de profetie over de 70 weken van Daniel. Waarbij het erom gaat dat 69, dat wil zeggen 7 en 62. Dat 69 weken van jaren, 69 maal 7 jaar, zouden verlopen tot aan de eerste komst van Christus. Eigenlijk tot op de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Want daar komt het op neer. En daarna zijn we in vers 26 en 27. En daar wordt niet concreet, niet ondubbelzinnig over de resterende tijd gesproken. Dat wil zeggen, die resterende tijd wordt wel beschreven, maar in welke tijd, welke jaren dat dan precies valt, wordt niet uitdrukkelijk gezegd. Het punt is namelijk dat in vers 26 gesproken wordt over een, in ieder geval een verwoesting van Jeruzalem na de 69e week. Maar het probleem is dat het een uitspraak kan zijn over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Dus na de voltooiing van de Bijbelse geschiedenis, zal ik maar zeggen, na handelingen of zo, hè. Dat kan. Toen de Romeinen onder leiding van die veldheer Titus Jeruzalem verwoest en verbrand hebben. Maar het is ook net zo goed mogelijk te zeggen dat ook vers 26 spreekt over gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. En dan moet het in de toekomst nog gebeuren. Het maakt ons in de praktijk nooit zoveel uit, omdat wij weten dat het in het verleden gebeurd is en omdat het in de toekomst gebeuren zal. Het is allebei waar, dus in de praktijk maakt ons dat niet zoveel uit. Maar dan moet u eens lezen wat er staat. Stel nou dat tot en met vers 25 over de eerste 69 weken gesproken wordt. En dat in vers 27 over de 70ste week gesproken wordt. En dat is in elk geval zo. Dan ligt het voor de hand, maar het is niet noodzakelijk, maar het ligt voor de hand te zeggen dat vers 26 spreekt over de tijd tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. En dat kan dus toegepast worden op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. En dat is ook de meest consequente en rechtlijnige verklaring van het schriftgedeelte. Maar dan moet u eens lezen. Er staat vers 26. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Eerst waren al 7 weken voorbij en nu nog 62. Dus totaal na 69 weken zal de Messias uitgeroeid worden. En hij zal niet hebben, want dat is de letterlijke vertaling van wat het Hebreeuws zegt. En hij zal niet hebben, zijn koninkrijk niet namelijk. Zijn discipelen vroegen, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Nou, hier in Daniël 9, vers 26 staat, nee. Ja. Hij zou uitgeroeid worden en hij zou niet hebben. En dan, en een volk van de vorst, het welk komen zal. En nou wordt het een oefening Nederlands lezen. Een volk van de vorst, het welk komen zal, die zal de stad en het heiligdom verderven. Of dat zal de stad en het heiligdom verderven. Een volk van de vorst. En dan staat er niet een volk van de vorst die komen zal. Zo van, er komt later een vorst met een volk en of er is een volk en er komt later een vorst en die vorst zal Jeruzalem veroveren of zoiets, of verwoesten. Nee, er staat een volk van de vorst, het welk komen zal. Wat komt er dan, de vorst of het volk? Ja, het volk. Dat betekent dus dat hier gesproken wordt over een volk wat er toen nog niet was en wat later zou komen. En het probleem is dat die uitdrukking daarmee nogal moeilijk, het kan, maar nogal moeilijk op de Romeinen toegepast kan worden. In de eerste plaats omdat er geen volk is, de Romeinen. En de Romeinse legers al helemaal niet. Er waren ook Zwitserse huurlingen en Galliërs natuurlijk. Maar goed, daar hebben we het al eens over gehad. He, maar zo van alles wat. Maar dat waren Romeinse huursoldaten. Ik bedoel, daar kun je niet een volk noemen. Dus dan wordt het wat lastig. En als ik daarop een goed antwoord zou moeten geven, dan zou ik zeggen, nou, dat volk dat komen zal, dat zijn de Palestijnen. Nou ja, de Filistijnen, dat is consequenter om dat te zeggen. Die zijn dus een poos weg geweest, maar inmiddels zijn ze terug van weg geweest. Daar komt het op neer. En waarom ook niet? Israël, dus de Joodse staat, zal ik maar zeggen, Judea en Jeruzalem, dat is allemaal terug van weg geweest. Dat is er ook bijna 2000 jaar niet geweest, zal ik maar zeggen. En dat is er ook weer. En dat geldt dus voor de Palestijnen net zo goed. En ik houd er dan ook op dat hier gesproken wordt over een volk dat komen zal, maar in het bijzonder over een vorst. En over die vorst gaat het verder in vers 27. Namelijk, hij zal velen Een sterk verbond maken. Ja, eigenlijk staat, ja, dat is lastig. Ik ga er maar niet diep op in op wat er nou exact staat, want het is zo lastig. Ik zeg het maar met algemene termen. Die hij, die vorst van het volk, het welkomen zal. Die vorst dus, die zal met de Joodse staat, met het volk van Daniël en met de stad van Daniël uit vers 24 een verbond sluiten. En als je dat letterlijk neemt, en ik doe dat bij voorkeur, dan is het wat vreemd. Want die ene, die vorst dus, die sluit een verbond met de velen. Want dat staat er letterlijk. Met de velen. Met het volk, het Joodse volk of Joodse staat, of hoe het maar heten mag. En dat is een beetje vreemd, want je zou aannemen dat er een verbond gesloten wordt tussen twee staten, tussen twee volkeren, twee naties, of hoe je dat maar noemen mag. Maar dat staat hier niet. En daarom heb ik het idee dat het verbond ook van de Joodse staat ook niet gesloten wordt met die tien statenbond of met dat laatste wereldrijk. Ik denk namelijk dat dat ook niet kan, omdat dat wereldrijk er nog niet is. En dan praten we over het begin van de 70ste week dus, hè, want daarmee begint de 70ste week van Daniël. Maar als u het mij vraagt, er staat hier de velen. En ik geloof dat dat de aanduiding is van de ongelovige Joodse staat. Dat is niet heel het volk van Daniël, maar wel velen daarvan. En ze worden met een bepaald lidwoord aangeduid, de velen, alsof het een eenheid is. En dat is het ook, omdat het de Joodse staat betreft. De velen. Dat is niet met alle Joden, maar wel met de velen. De Joodse staat dus. Hè. En niet alle Joden wonen in de Joodse staat, of zijn Israëli. Dus met de Joodse staat gebeurt dat. Maar dan staat er, die vorst zal een verbond sluiten. Die vorst die komen zal. Die zal een verbond sluiten met, zeg maar, de Joodse staat. En met de Joodse staat, dus met Jeruzalem. En ik maak me sterk dat het dus een verbond is met de Palestijnen. Dat is niet met een staat. Dat is niet een verbond tussen de Joodse staat en enige andere staat of rijk. Maar kennelijk wel met de leider van de Palestijnen. En hoe je die dan moet noemen, een staat of een volk. Een volk is het eigenlijk niet, een staat is het ook niet. Het is een verzameling mensen zonder vaste wonen verblijfplaats. Ja, dat betekent de naam slotverrekening ook, hè. Filistijnen, zwervers. Dus dat lijkt me de voor de hand liggende gedachte te zijn. En ik lijkt mij dan ook zo te zijn dat pas daarna deze figuur macht krijgt over de tien statenbond. En eventueel, dus nog later kennelijk, zijn hoofdkwartier vestigt in Babel. Maar dat zal pas zijn, denk ik, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar het ziet eruit dat de Joodse staat eerst een verbond sluit met de Palestijnen, waarna de Palestijnen alsnog de macht krijgen over het wereldrijk, over die tien statenbond. Zodat ik wel denk dat de tien statenbond al bestaat, of in ieder geval kan bestaan voor de opname van de gemeente. Maar dan is het nog niet het beest. Dat wil zeggen, er staat nog niet die elfde hoorn boven, die er tussenuit op zou komen en zijn macht daarover zou vestigen. Dus het gaat een beetje los van elkaar. En het is dus nogal gecompliceerd, maar dat kun je in het algemeen toch wel zeggen van de politiek. Het is nogal gecompliceerd en je moet goed bij de les blijven en vooral niet dingen lezen die er niet staan. Hè? Dan ben je voorbarig. We moeten ruimte overhouden. Maar de constructie hier, die lijkt me duidelijk genoeg. Als ik nou snel voortmaak, dan kan ik er vanavond nog even op terugkomen. Dus ik doe toch mijn best om nu naar Openbaring 13 te gaan. Want daar heet het niet meer de draak, maar is het een beest. En ik geloof dat het verschil is dat als het over de draak gaat, dan ligt de nadruk op de macht van Satan in dat hele gebeuren. En als het over het beest gaat, dan ligt meer de nadruk op het rijk als zodanig hier beneden. En in Openbaring 13 worden ze samen genoemd, want er komt een beest op uit de zee. Nou, dat kan ik toch wel even heel snel toelichten, hè? Dat is gewoon Daniël 7 dus. Ik zag uit de zee een beest opkomen. Nou ja, Daniël 7 opent met de winden braken voort op de grote wateren. En er kwamen voort vier dieren, van elkander verschillend enzovoorts. En de eerste was als zus en de tweede was als zo. En hier is het niet meer de eerste, tweede. Nee, hier is het gewoon samen één. Wat gaat om dezelfde ding? Uit de zee, dus uit de volkerenzee. Vanuit de volkeren komt er een macht, een rijk op. Niet te verwarren met vers 11, waar nog een beest verschijnt, een waar we nog helemaal nooit over gesproken hebben, die wat minder belangrijk is trouwens, want dat beest komt niet uit de volkerenzee, maar komt uit het land, vertaald met de aarde, En als die eerste voortkomt uit de volkeren, dan komt die tweede uit het land, dus kennelijk uit Israël. Ja, makkelijk genoeg. De eerste is dus ijzer, de tweede is leem. En uiteindelijk, de eerste leidt tot 10 tenen van ijzer en de andere leidt tot 10 tenen van leem. En ze staan hier wel naast elkaar, maar ze staan hier naast elkaar omdat ze bij elkaar horen en toch één zijn. En het tweede dier oefent al de macht van het eerste in de aanwezigheid van het eerste. Dat wil zeggen, het zijn wel twee verschillende zaken als je het zo bekijkt. Zeker als je het vanuit de historie ziet van hoe het zo gekomen is. Maar in de praktijk dekt het elkaar volkomen. Daar gaat het maar om. Dan heb je ijzer en leem. En over het koper hebben we het zo. Want we lezen eerst verder. Hè? Ik zag, vers 13 vers 1 dus. Hè? Ik zag uit de zee een beest opkomen, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. Nou, dan is er niemand weg, denk ik. Want het wordt laconiek, hè? Dat verhaal kennen we. 7 hoofden, dat is kennelijk de uitbeelding van de 7 wereldrijken. En hebben de 10 hoornen en de 10 staat voor het laatste wereldrijk. In ieder geval het laatste volgens de reeks uit Daniel 2. Komt dus overeen met de 10 tenen. Mag geen probleem zijn. Maar al de voorgaande wereldrijken worden gezamenlijk voorgesteld als één macht, als één beest, die nu zijn climax, zijn hoogtepunt bereikt. En dat kan ook. We hebben trouwens al gezien hoe die verschillende rijken in elkaar overgaan, met elkaar verbonden zijn enzovoort. Je kunt ze toch nooit los van elkaar maken. Je zou het ook niet moeten doen. En bovendien komt het overeen met Daniel 7, waar staat dat pas aan het eind van het verhaal ook van de overige dieren de heerschappij wordt weggenomen, want verlenging van leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Dat wil zeggen dat op dat laatste moment, als de steen valt, dan zijn al die rijken aanwezig. En hier wordt het zo voorgesteld in de vorm van het ene beest, 7 koppen, dat zijn de 7 wereldrijken, en 10 hoornen, en dat is natuurlijk de laatste. Uit de reeks van Daniel 2, vanzelfsprekend. En 10 koninklijke hoeden, ja natuurlijk, 10 rijken, 10 kronen dus, maar ze horen bij elkaar, de 10 statenbond. En dan staat er, en op zijn hoofden was een naam van lastering, een lasterlijke naam. Nou ja, dan weet je meteen wie het is, hè? Dat is Goliath, hè. Toch? Spreekt grote dingen tegen de God van Israël. Spreekt grote dingen tegen de Alleroosten. Lastert zijn naam. Dat is een bekende Bijbelse gegeven. En je herkent daar meteen de identiteit van de draak. Van Satan namelijk in. Want die doet dat eigenlijk. Hè? En dat staat er ook. Maar dat is het volgende vers. Maar dan lezen we verder. Het beest dat ik zag was een pardel gelijk. En dan zijn we meteen klaar. Het was een pardel gelijk. Het was gelijk een pardel. Het beest is een pardel. Een luipaard dus. Waarna nog even wat toelichting volgt, maar het is een luipaard. En dat is van belang, omdat nou juist dit een detail is wat gewoonlijk over het hoofd gezien, of gewoonlijk, maar wat dikwijls over het hoofd gezien wordt. Hè. Het was een pardel, en dan staat er verder, en zijn voeten waren als eens beersvoeten, dat wil zeggen de poten leven op die van de leeuw. En zijn mond, zeg maar muil. Zijn poten waren als die van een beer en zijn mond was als de mond of de muil van een leeuw. Dus hij had iets van de leeuw en hij had iets van de beer, maar hij had niks van de luipaard. Hij was een luipaard. En de problemen ontstaan wanneer we het gaan tekenen. Tenminste, laat ik zo zeggen, ik hoop altijd nog iemand dat iemand voor u er een mooie tekening van maakt. Maar ik kan het niet, ik kom altijd in de problemen. Want ja, dat lijkt niet meer op een luipaard. Op welke wijze is het dan een luipaard? Ik zou niet weten welke kenmerken van een luipaard er staat. Dat kan ook die van een leeuw zijn. Ik bedoel, dat kun je niet eens zien, dat verschil. Maar het staat er nou eenmaal. Het is een luipaard. Maar het heeft kenmerken van de leeuw en de beer. Maar het is een luipaard. Nou ja, dat is wat ik al een tijdje sta te vertellen natuurlijk. Dat namelijk, dat vijfde rijk, dat Griekse rijk in die eindtijd herstelt, dat koper meekomt. Als van die voorgaande rijken er iets aanwezig is, dan is het zeker het koper. Mede, dan kunt u zeggen natuurlijk, ja, maar het zal toch Babel zijn, de macht van Babel. Dan zeg ik, ja, maar vergis u niet. Dat is ook te vinden in het koper. Het Griekse Rijk, zoals dat was onder Alexander de Grote, was uiteindelijk een rijk met Babel als hoofdstad. Dat het maar heel kort was, doet niks te zaken. In de toekomst is het ook maar heel kort. Nou ja, iets langer, maar ook maar een korte periode. Waar het maar om gaat is dat het koperen rijk van Alexander de Grote inderdaad Babel als hoofdstad had. En het was ook de bedoeling ervan.
zodat inderdaad dat laatste rijk de meeste kenmerken heeft van het Griekse Rijk, het koperen Griekse Rijk van Alexander de Grote. Daarom is het een pardel. En als je het mij vraagt, als ik nou een van de grootste kenmerken moet noemen, de belangrijkste kenmerken van het Griekse Rijk, is het inderdaad de democratie. Dat hebben die Grieken uitgevonden. Op een of andere wijze. Zodat als je landen zoekt die daarbij zouden moeten horen, bij dat koper, zou ik maar zeggen, dan kom je inderdaad bij democratisch bestuurde landen terecht, min of meer. En als dat zo is, dan is het ook makkelijk om het daarna één boven te zetten, want het is niks zo makkelijk als een democratisch land onder de voet lopen. Omdat die bestuursvorm veel te traag is. En voordat die jongens het in de gaten hebben, al die democraten, is het land al door een dictator van buitenaf of van binnenuit, dat kan ook, te pakken genomen. Want zo gaat dat. En hoe ik daarbij kom, wel een van de kenmerken van Koper, vooral in de algemene, vooral abstracte Bijbelse typologie, is dat Koper verbindt. Dus het eerste en ook veruit het belangrijkste kenmerk van Koper. Koper verbindt. Koper brengt dingen bij elkaar. Dus misschien ook mee verklaard waarom ijzer alleen, waar die met elkaar niet gebonden kunnen worden, toch met elkaar gebonden zijn, volgens Daniel 2. Hè? Dat komt omdat er koper in zit. Met koper wordt er ook gesoldeerd trouwens. Met koper worden alle verbindingen gemaakt die je maar denken kunt. Nee? Koper elektriciteitsleiding, koper waterleidingen, koper deurknoppen, koper muziekinstrumenten, koper bellen. Ik praat over verbindingen nog steeds. Hè? Het heeft allemaal met verbinding, met communicatie te maken. Koper verbindt, maakt de dingen tot één. Koper wordt hevig gebruikt in allerlei legeringen die anders niet kunnen. Als er geen koper in zit, dan werkt het niet. Er moet altijd koper in, want koper brengt de dingen bij elkaar. Gezellige mensen hebben een huis vol koper staan. Dan heb je dat nou voor mij aan. Die houden van koper, dat is gewoon zo, want koper verbindt dat. Het brengt dingen bijeen. Daar gaat het maar om. Nou, dat is die verbinding, die brede lagen van de bevolking, weet je wel. Die verbinden, die eenheid, dat is inderdaad een kenmerk van democratie. Komt daarin tot uitdrukking. Rust niet bij een enkeling of enkele enkelingen, maar inderdaad een brede laag die nou met elkaar verbonden is. En zo. Dus koper. Dus we kunnen misschien hoera roepen als er daar in het Midden-Oosten wat meer democratisch bestuurde landen komen. Maar neem niet weg dat het niks anders is dan het herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dus ja, ik kan het ook niet helpen. Maar goed, gaan we even naar Openbaring 13. Daar staat dus in vers 2: het was een luipaard en hij had voeten van een beer en een muil van de leeuw. Dus je had iets van het voorgaande in zich. Maar het was een luipaard. En de draak gaf hem zijn kracht. Nou ja, dat wisten we natuurlijk al. En de draak, welke draak is dat dan? Nou, die is hoofdstuk 12. Maar daar ziet de hele draak er net zo uit als dit beest. Maakt geen enkel verschil. En daar gaat het maar om. Het is dus Satan zelf die dat rijk bekrachtigt. En dat kan hij eigenlijk pas goed doen als hij op aarde geworpen is. En daarom kom je inderdaad terecht bij de tijd van na de opname van de gemeente. En dus in de 70ste week van Daniel. Want eerder kan de draak zijn kracht daar niet aan geven. En dan staat er in vers 3. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood verwond. En zijn dodelijke wonden werd genezen. En het gehele land, de gehele aarde, maar ik hou het op het gehele land, verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Dat wil zeggen, ze aanbaden het beest, maar daarmee aanbaden ze de draak. Of ze dat wisten, weet ik niet. Maar ze aanbaden de draak die het beest macht gegeven had en ze aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Het is onoverwinnelijk, dit beest. Vanwege die kop die gedood was en weer levend was geworden. En nou is de vraag natuurlijk altijd, welk van de zeven koppen was weder levend geworden? Nou, dat kun je gewoon even aftellen. We praten hier over het laatste wereldrijk, dus is het niet de zevende, want die is daarvoor nooit geweest. Gaan we terug, hoor. Gaan we naar de zesde. Wel, die wordt niet weer levend, want, onthoud u dat nou, het Romeinse Rijk herstelt zich niet. Het is niet weg geweest en komt weer opnieuw op. Het Romeinse Rijk is helemaal niet weg geweest, dus het herleeft niet. Het is gewoon niet weg geweest. Dat was al ijzer. Ik spring meteen in Daniel 2. Het was al ijzer en het blijft ook ijzer. IJzer verdwijnt onderweg niet ergens. Dus het is ook niet de zesde kop die weg is en weer terugkomt. Zodat we terechtkomen, we strepen dat meteen weg, hè. Dat is niet meer mogelijk. Komen we bij de vijfde kop, kan het de vijfde kop zijn. En dan zeggen wij meteen, ja, die kan weg zijn en daarna weer verschijnen. Er is een ander tussenin geweest, dat kan heel goed. En dan bovendien kijken we even het lijstje na en zien dan dat we die conclusie al lang getrokken hebben op grond van Daniel 8. Want daar werd die vijfde kop, het vijfde rijk, voorgesteld door die bok. En de profetie over die bok van het Griekse Rijk, die strekte zich uit via die ene hoorn die uit een van de vier voorkwam. Het strekte zich uit dus helemaal tot de tijd van het einde. En er ligt dus een rechtstreekse verbinding tussen het koperen Griekse Rijk van Alexander de Grote en de voortzetting ervan na de eindtijd. En dus houden we erop dat het inderdaad gaat om die vijfde. Nou ja, verder terug hoef ik niet. Ik vind die vooral nu al over Goliath gesproken hebben, over die koperen figuur, hè, lijkt me dat wel duidelijk genoeg dat het daarom gaat. Het Griekse Rijk, de toekomst herstelt, dat is dus die vijfde kop. En het getal 5 waren we trouwens in dat verband al tegengekomen. Gewoon als stempel, hè, als kenmerk, een 5. Iets geheimzinnigs. Iets verborgens. Nou, en dan staat er vervolgens in vers 5. En aan hetzelfde werd een mond gegeven. Dat is die mond van Goliath uiteraard. Aan hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen. Maar dat zou ik maar weer gauw weglaten. Want als dat er staat, dan komen we niet helemaal uit. Bestaat er trouwens ook niet. Er staat gewoon, hetzelfde werd macht gegeven om te doen 42 maanden. Want hij deed nog wel meer dan godslastelijke dingen spreken natuurlijk. De gedachte is gewoon dat hij 42 maanden, dat is 3,5 jaar lang, de tijd krijgt om te doen wat hij wil. En dat staat ook in Daniel 7 en in Daniel 8, min of meer. Waar die staat, hij deed en het gelukte wel enzovoort. Hè? Dat hebben we ooit al gelezen. Dus ik zoek het nou niet meer op, want dan gaan we veel te traag. Maar de gedachte is daar dat hij gewoon de handen vrij, dat hij kon doen wat hij wil, dat niemand hem kon stoppen en ging met zijn gang. En zelfs die tijdmeting wordt er nog bij gegeven.
Is dat de eerste helft?
Daar zou ik net even over gaan praten, ja. Maar ik lees eerst even verder, hè. Ja, laat ik zo zeggen, 42 maanden is dus 3,5 jaar. En dat betekent dat het kennelijk, behalve als je het echt niet geloven wil, dat het kennelijk een van de twee helften is van de 70ste week van Daniel. Er zijn altijd spitsvondige jongens die zeggen, waarom kunnen die 42 maanden niet beginnen in de tweede helft van het tweede jaar van de 70ste week van Daniel? Dat kan natuurlijk ook, maar op die manier kom je natuurlijk nergens. Hè? Dus het is gewoon één van de helften van de 70ste week van Daniel. De vraag is alleen de eerste of de tweede helft. En daarom lees ik door. Het opende zijn mond tot lastering tegen God. Om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel tabernakelen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen. Dat gebeurt dus niet in vers 5, maar wel in vers 7. Hij kreeg macht om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En als u het mij vraagt, is vers 7 de beschrijving van de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Want de midden van de 70ste week van Daniel is immers het begin van de grote verdrukking. En bovendien is dat ook de dood van de twee getuigen uit Openbaring 11. Als je dat niet weet, kan ik er nou moeilijk op ingaan. Maar daar vindt ineens een ommekeer plaats. Die 70ste week van Daniel begint immers met een verbond met de Arabische wereld, min of meer, op een of andere wijze. En dan is er eindelijk vrede. En dan blijkt dat in het midden van die 70ste week, dus 3,5 jaar later, die vrede weer weggenomen wordt. En dat men zich niet meer aan die verbonden houdt. En hoe dat ook zij, er komt allerlei ellende. En die ellende wordt hier beschreven vanaf vers 7. Hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En dat is precies wat we ook lezen in Daniel 7.
Ja, hebben we al gelezen. En er wordt ook een tijd gegeven. Daniël 7, vers 25. Waar staat... En het zal woorden spreken. U weet wie dat is, hè? Dat is die elfde hoorn. Die ene hoorn die er later bij kwam. Deze hoorn. Maar wat in Daniël 7 over deze ene hoorn staat... wordt in Openbaring 13 gezegd over het beest als zodanig. En die ene hoorn uit Daniël 8... die is rechtstreeks afkomstig uit die Griekse wereld. Dus daar loopt de lijn. Hè? Het is een pardel met kenmerken van andere rijken... maar het is dat luipaard en die spreekt dezelfde dingen... als die ene hoorn hier op dat monster in Daniël 7. En dan staat er, vers 25 van Daniël 7... het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren... En wat staat er in Openbaring 13? Hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En Daniël 7, vers 25 zegt... Het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren en het zal menen de tijden en de wet te veranderen. En ze zullen in deszelfs hand, die heiligen dus, zullen in deszelfs hand overgegeven worden. En hier staat er een tijd bij, hoe lang het duurt, namelijk 3,5 tijd. Tijd, een dubbele tijd... Een tweevoudsvorm is dat volgens de traditionele Hebreeuwse lezing. Een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd, als je dat precies neemt. En dan is het dus inderdaad 3,5 tijd, oftewel 3,5 jaar. En wanneer we dat dan leggen naast Openbaring 13... dan neem ik weer de draad op, dan staat er vanaf vers 5... Hetzelfde werd aan mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken... En hetzelfde werd macht gegeven om zijn gang te gaan, vrij vertaald dan, 42 maanden. Ik geloof dat de eerste helft van de 70ste week is. En dan vers 6 is het midden van de 70ste week, namelijk het opende zijn mond tot lastering tegen God. Want daar staat in vers 5 eigenlijk niet, hè? Er staat alleen om grote dingen en lasteringen te spreken. Dat woord God is maar ingevoegd, hè. Over God wordt pas gesproken in vers 6. Dat komt dan overeen met het midden van de 70ste week. Want dan worden de twee getuigen van Jehovah... want 144.000 zijn er dan nog niet... dan worden de twee getuigen van Jehovah gedood. En dan worden de offerdienst in Jeruzalem onderbroken. Om het dan heel terughoudend te zeggen. En hier staat dan het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel tabernakelen of wonen. Daar ga ik er maar even niet op in wat dat dan verder is. Maar verder staat er dan in vers 7. En aan hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen om die te overwinnen. Dat is dus de tweede helft van de 70ste week. En daarna... En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En zoals ik het zie... slaat dat op na de 70ste week. Pas dan. Want, en ik zeg dat met opzet naar mezelf toe, zo van mijns inziens... want ik kan niet alle argumenten daarvoor zo even bij elkaar noemen. Want dan moeten we weer overal de Bijbel doorbladeren. Maar als u mij vraagt, is het dus zo dat die 10-statenbond er weliswaar is... in de 70ste week van Daniël... dat die vorst van die 10-statenbond er ook is... maar hij is nog geen vorst van die 10-statenbond... al zal hij ongetwijfeld grote invloed hebben. Dat is namelijk de leider van de Palestijnen... Maar als aan het einde van de 70ste week van Daniël definitief Jeruzalem verwoest wordt en de Joodse staat vernietigd wordt, dan is dat een dermate grote overwinning. Wie hem behaald heeft, doet er nou niet toe. Maar is een dermate grote overwinning dat men daar in het Midden-Oosten dolblij geworden is voor wat er tot stand gebracht is. Want men is daar de Joodse vijand kwijt, die is er niet meer. En passant, dat wil zeggen in het voorbijgaan. Want dat was het, is men trouwens ook Rusland kwijtgeraakt. Bij dezelfde gelegenheid. Maar dat leggen we vandaag niet uit. Hè? Nee. Maar die is men dan ook kwijt. Zodat die Arabieren daar het Midden-Oosten vrij spel hebben. En die overwinning zal er ongetwijfeld toe leiden. Dat de leider der Palestijnen inderdaad zijn macht vestigt over de 10 staten. Die er al veel langer zijn uiteraard. Hè? Want die komt pas later. Hè? Die elfde hoorn, die komt pas later. Hè? Dus die zal dan zijn macht stellen over de 10 staten. En bij die gelegenheid, nadat Jeruzalem verwoest is... Babel tot hoofdstad van zijn rijk en daarmee tot hoofdstad van de wereld verklaren. Er zit alleen één fout in de constructie, in hun constructie. Die fout is dat weliswaar Jeruzalem verwoest is... Maar dat de Heer inmiddels officieel wedergekomen is aan Israël en vanaf dat moment begint om de inderdaad een gelovig Israël terug te verzamelen en een gelovige Joodse staat, het Messiaanse Rijk, te bouwen vanuit Jeruzalem. Zodat men weliswaar blij is dat Jeruzalem gevallen is, maar dat is de grootste vergissing die men maakt. Want nou is Jeruzalem gevallen, maar nou is eindelijk de weg vrij om het definitieve Jeruzalem, hè, dat van de Messias, te bouwen. En dat is ook wat in die dagen dan gaat gebeuren. In de dagen dat de leider der Palestijnen de hoofdstad is van dat wereldrijk, in ieder geval daar in het Midden-Oosten, maar ik denk ook van ver daarbuiten, met zover zal die macht zich uitspreken. Wel, in die situatie wordt Jeruzalem gebouwd. En dan ziet men het gevaar niet aankomen, maar dat gevaar is bijzonder groot natuurlijk, omdat tegen de Messias geen kruid gewassen is. Dan valt inderdaad de steen, het vijfde steentje. Maar die steen zal blijken de hele aarde te vullen. Dat is het verhaal. Zodat het aan de macht komen van die laatste figuur gaat in fase. We krijgen eerst de eerste helft van de 70ste week. Als u het mij vraagt, is het zo dat Israël, de Joodse staat, geen vrede kan kennen wanneer het geen vrede heeft met de Palestijnen. En als vrede heeft met de Palestijnen, dan is het met de rest van de Arabische wereld min of meer in orde, want wat moeten die dan nog? Dus politiek gezien is dat dan, ja, een soort padstelling, maar daar valt weinig meer mee te beginnen in elk geval. Daar gaat het me nu meer om. Ik geloof dat de 70ste week begint met een verbond tussen de Joodse staat en de Palestijnen. Alleen in het midden van de 70ste week dan wordt het verbond verbroken en dan komt er allerlei ellende. Want als het een land het poosje vrede heeft, dan wordt het natuurlijk, dan verslapt het en dan kan er wat aan gedaan worden. Dat gaat ook inderdaad op een of andere wijze gebeuren. En in de tweede helft van de 70ste week is dan de grote verdrukking over in ieder geval het Joodse volk, wat uiteindelijk leidt tot de val van Jeruzalem. Dat overigens niet door de Palestijnen wordt ingenomen, maar dat is een ander verhaal. Maar het leidt tot de val van Jeruzalem en daarna is de weg vrij voor die Arabieren, zal ik dan maar zeggen, populair gezegd, hè, om dat laatste wereldrijk op te richten, die 10 staten aaneen te smeden tot één rijk met één machthebber daar aan het hoofd. En terwijl aan Jeruzalem en op de Olijfberg of eventueel in Petra de Heer verschijnt, zet die Filistijnse leider zich op de troon in Babel. En na 33 jaar is het precies omgekeerd. Want er wordt Babel verwoest en is Jeruzalem herbouwd en wordt Jeruzalem verklaard tot hoofdstad van de wereld. Want daar gaat het om. En dat zijn de jaren na de 70ste week van Daniel, die beginnen met de heerschappij van dat laatste wereldrijk over alle volkeren, dat staat er dus ook, maar dat is het laatste deel van vers 7. Hetzelfde werd gegeven, macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dat wil zeggen, eerst heeft hij die mond om grote dingen te spreken, dat is vers 5, en dan volgt een periode van 42 maanden. Dan vers 7 wordt hem macht gegeven om de heilige krijg aan te doen. Dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En daarna wordt hem macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En dat zijn de 33 jaren vanaf het einde van de 70ste week van Daniel tot aan de 1000 jaren. Het is eigenlijk de beschrijving van het begin daarvan natuurlijk. Maar niettemin, het is netjes in drieën. Het begin van de 70ste week, het midden van de 70ste week en het einde van de 70ste week. Nou, meer hoeven we niet te weten, want het past dus volstrekt in de profetie daaromtrent van Daniel. Nou, daar laten we het eerst bij, want het is de hoogste tijd voor de pauze. Voor de volledigheid moet ik natuurlijk toch even naar dat andere beest uit Openbaring 13. Het heeft er maar zijdelings mee te maken. Ik zou het ook over kunnen slaan, maar vooruit. Ik doe het niet, ik ga er wel even op in. Openbaring 13 vanaf vers 11. Waar staat, ik zag een ander beest uit de aarde, oftewel uit het land, opkomen. Dat is hetzelfde. En als uit de zee betekent uit de volkeren, dan betekent uit de aarde uit Israël. Dus ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, uit Israël dus. En het had twee hoornen des lams gelijk. Hij leek dus op het lam, en het lam, dat is een term hier uit Openbaring 4 en 5 en zo. Het lam staande als... Ja, fijn is het. Het lam staande als verslag dat waardig was het boek met de zeven zegelen te verbreken. Kortom, het lam is gewoon Christus en Christus is de koning van Israël. Uiteindelijk. En dit was hem niet, maar hij leek erop. Het was een beest en hij had twee hoornen des lams gelijk. En hij sprak als de draak. Nou, van het eerste beest staat... De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Maar dat ging over het heidense wereldrijk. En hier komt een figuur uit Israël. En daarvan staat, hij sprak als de draak. Een woord dus, dat staat voorop, hè. Hij spreekt. Hij sprak als de draak. En daarna wordt ook over zijn macht gesproken. Namelijk, en het oefent al de macht van het eerste beest. Dus dezelfde macht. Het oefent al de macht van het eerste beest. In aanwezigheid van hetzelfde. In tegenwoordigheid van hetzelfde. Dat wil zeggen, in dezelfde tijd. En het maakt dat het land... Ik hou het hardnekkig bij land, want dan denk je tenminste aan Israël en niet aan de volkeren. Het maakt dat het land en degene die daarin wonen... het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was. Maar je zou het een paar keer moeten lezen... wat er staat over die beide beesten, om te zien dat er uiteindelijk gaat om dezelfde macht. Het staat er ook gewoon. Het oefent al de macht van het eerste beest. In de tegenwoordigheid van hetzelfde. Zodat het weliswaar twee beesten zijn, maar uiteindelijk is het één en dezelfde macht. En de eerste heeft de macht van de draak, de tweede spreekt als de draak en heeft de macht van het eerste beest. Dus het komt ook van de draak, maakt niet zoveel verschil. Het enige verschil is dat de eerste hoger is, belangrijker is, machtiger is dan de tweede. Want er staat niet het eerste oefent de macht van de tweede, maar wel het tweede oefent de macht van het eerste. De eerste is dus de belangrijkste. Dat kan ook niet missen, want tot op heden hadden we van de tweede beest nog niks gehoord. Maar in de voorgaande profetieën die we besproken hebben, hebben we wel over dat eerste beest gehoord, die wereldrijken. Maar het betekent gewoon dat in die eindtijd er een macht voortkomt uit Israël... die volledig akkoord gaat met de macht van dat beest uit de heidenen. En dat schijnt wat problematisch te zijn... maar het is niet problematisch nadat wij gezien hebben... dat dat laatste rijk een rijk is van ijzer... vermengd met leem. Met Israël dus... En we hebben daarbij de nadruk gelegd op de 10 stammen van Israël. Het punt is dat het hier zeker niet in de eerste plaats gaat om het Joodse volk, maar om de Jozefvolkeren, om een vaste uitdrukking in andere kringen, uit andere kringen, is te gebruiken, de Jozefvolkeren. De 10 stammen namelijk, daar gaat het met nadruk om. Dat kan nog niet missen, want wat staat er? Er staat, ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, het had twee hoornen. En het is Israël, het gaat over Israël. Twee hoornen als die van het lam. Het lam is de koning officieel van Israël. En Israël bestaat inderdaad uit twee categorieën, al sinds heel lang. Maar ook al in de dagen van David trouwens. Hoor. Namelijk de 2 stammen onder de naam Juda en de 10 stammen onder de naam Jozef of Ephraim. Of gewoon onder de naam Israël, want dat kan ook nog. En als hij dus uitdrukkelijk die 2 hoornen genoemd wordt... dan zouden wij in ieder geval moeten denken aan zowel de 2 als de 10 stammen. En mocht u denken, dat vind ik wat ver gezocht... dan doe ik wat ik meestal doe in zo'n geval. Dan ga ik gewoon nog 1 stap verder. Dan kunt u daarna altijd weer terugstappen. Dan bent u nog bij wat ik het eerst gezegd heb. Dus ik neem nu nog 1 stap verder... Noem eens een beest met 2 hoornen. En, hoe kom ik nou weer op de... En, een beest met 2 hoornen en 1 hoorn. Volgens de vertaling in de Statenvertaling. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar die vertaling heb ik ook niet gemaakt. En bovendien, ik kan die vertalingen toch niet beter maken. Dus we laten het er maar bij. Maar van Jozef wordt gezegd dat hij is als een eenhoorn... Hij is zo krachtig als een... Letterlijk staat dat er. Hij is zo krachtig als een eenhoorn. Er is vast al iemand die het even opzoekt waar het staat. Genesis achterin ergens, hè? 45? Nee? 49. Jozef is als een eenhoorn en hij heeft 2 hoornen. Die hoornen zijn namelijk Ephraim en Manasse. Zodat je maar weer ziet dat de vertaling met één hoorn niet deugt. Maar dat maakt helemaal verder niks uit natuurlijk. Je moet gewoon de conclusie trekken dat een eenhoorn een beest is met twee hoorns. Ja, dat kan ik ook niet helpen. De ene hoorn is Ephraim, de andere is Manasse. Zodat als ik hier lees over Israël, het gaat over twee hoornen, kan ik altijd nog zeggen, dat gaat over de 10 stammen. Jozef namelijk, waarvan Jozef de eerstgeboren is, die inderdaad twee, waarvan twee stammen naar voren komen, die zijn de macht daarvan, dat is Ephraim en Manasse. Kan heel goed. Zodat het zelfs mogelijk is, volgens deze beschrijving, dat hier niet eens over de Joden gesproken wordt, überhaupt niet, maar over het andere deel van Israël. Ik moet er even bij zeggen voor de goede orde. Wat in de Statenvertaling vertaald is met één hoorn, dat is gewoon een, wat wij tegenwoordig noemen een oeros. Een uitgestorven rundersoort van nogal enorme afmetingen, wilde runderen. Een oeros. Het is eigenlijk gewoon een stier, daar komt het op neer. Ik zou je dat makkelijk kunnen aantonen, ook gewoon uit de Bijbel zelf, omdat daar blijkt dat varren en eenhoornen hetzelfde zijn. Dat blijkt uit parallele teksten. Varren en eenhoornen zijn hetzelfde. Nou, varren zijn stieren en eenhoornen dus ook. Alleen van een beetje andere soort, maar in wezen hetzelfde, daar gaat het maar om. Maar de twee hoorns staan voor Ephraim en Manasse en daarmee voor het dubbele deel en daarmee voor het eerstgeboorterecht. Maar al die dingen, het dubbele deel, het eerstgeboorterecht, is gegeven aan de 10 stammen. Nou ja, aan Jozef of Ephraim en Manasse, maar daarmee ben je terecht bij de 10 stammen, daar gaat het maar om. Maar ik wil best even volhouden dat het hier gaat om de 2 en de 10, maar in de praktijk gaat het niet om een verschil. Want leest u maar even met me mee, nu inmiddels weer in Openbaring 13 dus. Daar staat, dit tweede beest oefent al de macht van het eerste beest, dan is er een overeenkomst tussen die Arabische wereld, herstelt Griekse Rijk, de 10 staten, Montevoort, maar heten mag, en Israël. Maar aangezien er niet meteen een overeenkomst is of een samengaan is tussen de Joden en dat wereldrijk, ligt het dus inderdaad voor de hand te denken, in de eerste plaats, niet aan de 2, maar aan de 10 stammen van Israël. Dat is één argument, maar ik heb er nog een paar. We gaan even verder. Nee, de 2 stammen, het Joodse volk, heeft maar een verbond voor gedurende hooguit maximaal 3,5 jaar. En dit gedeelte gaat absoluut over veel meer dan 3,5 jaar. En na die 3,5 jaar is er van het Joodse volk niet zoveel meer over. Dan gaat het de verdrukking in. En na nog 3,5 jaar is het officieel verdwenen. In ieder geval als politieke en staatkundige macht. Dan is het gewoon van de kaart. En aangezien het schriftgedeelte hierover veel meer spreekt, namelijk ook over de tijd kennelijk tot aan de 1000 jaren aan toe, dus ook over de daaropvolgende 33 jaar, zit er weinig anders op dan vast te stellen dat hier toch in ieder geval de 10 stammen een heel grote rol in spelen. En dat is ongetwijfeld zo. Misschien wel de enige rol.
De tekening maar is van Mozes in Deuteronomium.
Ja.
Jozef.
Ja.
Kan je niet vinden.
Ja. Deuteronomium 33, daar staat die uitspraak van over Jozef en over de eenhoorn. En zijn hoornen zijn, of zijn kracht is, Ephraim en Manasse. Zijn die twee hoornen dus. Ja. Ja, precies, die tekst bedoel ik, ja. Nou goed, maar ik ga even verder. Er staat dus in vers 12, het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde en maakt dat het land en degene die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen, en verleidt degene die op de aarde, of dan wel in het land, wonen, door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn. Kortom, dit tweede beest doet allerlei bovennatuurlijke wonderen. Tekenen. En dat om de gelovigen, de uitverkorenen, te verleiden. En er staat, vers 14, hij verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn, in tegenwoordigheid van het eerste beest uiteraard, zeggende tot degene die op de aarde wonen dat zij het eerste beest, namelijk het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde, een beeld zouden maken. Zodat de een zegt dat er een beeld moet worden opgericht voor de ander. De een is gewoon de macht als zodanig, dat is die eerste. Maar die tweede predikt gewoon de macht van die eerste. En roept de mensen het op, maakt er propaganda voor en heeft dat filosofie. Men moet dat eerste beest dienen. En wat ik me daarbij voorstel is heel eenvoudig. Wat ik me daarbij voorstel, is dat de tienstammen inderdaad in de eerste plaats het Jodendom, maar verder ook de rest van de mensheid oproepen om zich aan te sluiten bij dat rijk daar in het Midden-Oosten. Dat herstelde Babel, of hoe het allemaal maar heten mag. Want in die richting moet je toch zoeken, het herstelde Babel. Hè? De opkomende macht, die 10 statenbond en de macht die erover komt, heel nauwkeurig is het niet te zeggen. Maar om die macht, om dat laatste wereldrijk gaat het. Maar naast dat naaste wereldrijk vind je hier dus kennelijk de 10 stammen, op zijn minst. Ja, de Joden wordt wat moeilijk, omdat die maar een hele korte rol van betekenis kunnen spelen. Hè? Niet langer dan die maximaal de hele 70ste week van Daniel, langer niet, hè. Maar ik denk dus dat het inderdaad om de tien stammen in de eerste plaats gaat. En dat bevestigt dan ook inderdaad de gedachte uit Daniel 2... dat sprake is van ijzer en leem. Zodat dan hier in dit eerste beest hoofdzakelijk het ijzer wordt uitgedrukt. En dat voor de uitzondering, voor deze gelegenheid een keer, het leem apart besproken wordt. Wordt meestal niet gedaan, omdat het toch één geheel is, één macht. De een zegt dat je de ander moet dienen. Nou, dan is, kan je net zo goed zeggen, het is één samen. Hè? Maar hier wordt voor de gelegenheid de zaak apart voorgesteld. En dat betekent het dus dat het beest uit de aarde een macht is die voortkomt uit Israël. Zeg dus maar in ieder geval uit de Angelsaksische volkeren, want er komt het op neer uit de 10 stammen van Israël. En die sluiten zich bij de Arabieren aan. Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen dat het zo gaat gebeuren. Hè? Er is nou democratie gevestigd in het Midden-Oosten. Gaat heel goed. Het is allemaal koper geworden, weet je wel. Er zijn vredesovereenkomsten enzovoort. We moeten ons daarbij aansluiten. Daar zit de macht. Je kan het trouwens niet missen. Want als die Arabieren het kraantje dichtdraaien. Nou, hij schijnt iets groter te zijn, heb ik begrepen. Maar als die daar die koperen pijpen dus dichtdraaien, bij wijze van spreken dan. Dan kan de hele rest van de wereld het uiteindelijk wel vergeten. Hoe dan ook. Dat wil zeggen, de kracht van deze... Moet je even luisteren, dan zal ik je wat vertellen. De kracht die wij kennen in deze wereld, hè? De energie, zeg ik dus eigenlijk, hè? De energie die wij kennen hier, die komt voor het overgrote deel uit Babel en omgeving. En bovendien uit de afgrond. Daar van beneden, uit die afgrond. Dat komt gewoon van de draak. Ja, nee, dat is meer dan typologie. Het is ook letterlijk waar, want het punt is dat als het waar is, want u weet dat ik wetenschappers niet erg vertrouw. Nou ja, wel bij gezelschapsspelen hoor, dat wel. Maar ja, dat is weer wat anders natuurlijk, hè. Maar ik heb naar de wetenschappers wel, maar de wetenschap vertrouw ik dan niet zo erg. Maar als het waar is wat zij zeggen, dan is het toch zo dat al die brandstoffen die we uit de grond trekken, niet alleen de olie, maar ook het veen, kan ik dat hier zeggen? Het veen, veen en de steenkool enzovoorts. Dat het veen misschien niet, maar steenkool wel en de aardolie ook, dat het overblijfselen zijn, orgaan zijn van planten en leven, plantaardig leven zou ik maar zeggen in het algemeen, uit die voorgaande wereld waarvan Satan de God was en is. En ook als het nu hier van beneden gegraven wordt, komt het ook uit de afgrond. Het hoeft niet per se de diepzee te zijn. Het is sowieso het dodenrijk. Het is van beneden. Het is afkomstig. Het is opgeslagen energie uit de wereld die toen ooit in het verleden was. En je kunt rustig zeggen, van het wereldrijk van de laatste dagen ook letterlijk, dat er niet alleen zijn politieke kracht, maar ook zo gewoon puur wat wij dan tegenwoordig energie noemen. Ik weet trouwens toch niet wat het verschil is. Om die verder te vertellen. Maar dat we bij puur energie noemen, dat het inderdaad van de draak afkomstig is. Uit die oude wereld. Dus de Bijbel spreekt over olie als beeld van de kracht van het nieuwe leven. Is het geen aardolie hoor. Dan is het olijfolie. Dat heeft een heel andere oorsprong. Het is ook olie, je kunt er ongeveer hetzelfde mee doen. Meer eigenlijk. En beter. Ook netter trouwens. He? Ja. Maar zo is het, dat is andersoortige olie. Maar het hele punt is dat de hele wereld die wij kennen en alle kracht en macht die er is, ontleend is aan wat uit de aardbodem, uit een voorgaande wereld eigenlijk naar boven gehaald wordt. Dus zo is het nou eenmaal. En, nou goed, even terug bij de hoofdlijn die we zojuist vasthielden. Het punt is dat de meeste van dat spul nog eenmaal daar in het Midden-Oosten rondom Babel wordt opgegraven. Dus typologisch voorkomen verantwoord, denk ik altijd, hè. En dat betekent dan ook dat het meest voor de hand ligt dat inderdaad de macht over de volkeren ook inderdaad daar gevestigd wordt. En dat van daaruit niet alleen de olie, maar alles wat krachtig is, wat energiek is, zal ik maar zeggen, dat het allemaal daar vandaan komt. Dat wil zeggen, daar zijn centrale bron heeft en vandaar verspreidt het door de wereld. Dan heb ik niet alleen over energie, maar ook over cultuur en niet te vergeten godsdienst. Want daar hadden we het oorspronkelijk over toen we het over Babel spraken. Het ligt voor de hand. En als we met die jongens daar vrede kunnen maken en daar bovendien kunnen infiltreren, verbonden mee sluiten, mensen kunnen neerzetten, weet je wel, wat leem tussen het ijzer daar, dan is dat mooi geregeld, dan hebben we dat goed onder controle. Dus iedereen aansluiten, dan zijn we van het probleem af. Bovendien, als we zo nodig wereldvrede willen hebben, dan zullen we die vrede toch moeten sluiten met die jongens daar in Irak. Daar komt het ongeveer op neer. Dus politiek volkomen verantwoord. Of dacht u dat ze vrede sloten met ons? He? Zich aan Nederland onderwerpen. He? Nou ja, er zijn Nederlanders die dat denken, maar die vind je hoofdzakelijk in politieke kringen. Maar daar gaat het nou niet over. Dat is zo. Nee, het ligt voor de hand dat wij inderdaad op onze knietjes naar hun komen en inderdaad zeggen, geweldig, dat wereldrijk is er weer. Wieken, dat is een macht, daar sluiten we ons bij aan. He? If you can't beat them, we hebben het al eens over gehad, nou, nu ik in het Frans begin, denk ik ineens, dat heb ik al eens gezegd. If you can't beat them, of was dat hier niet? Join them. Constantijn hadden we toen over zeker. Nou, in ieder geval, als we die Arabieren niet kunnen verslaan, dan moeten we ons gewoon bij hen aansluiten. En dan is er waarschijnlijk de een of andere Amerikaanse politicus die de wereld afreist om dat overal te vertellen. Dat we vooral op de knieën moeten voor het beeld daarin. Niet dan? Nee, ik heb niks tegen Amerikanen. Ook niks tegen Arabieren trouwens. He? Maar zo ongeveer ziet dat eruit. Ja. Dat dus de 10 stammen van Leem de hele wereld afreizen. Uiteindelijk, daar komt het in en zeggen, we sluiten ons bij hen aan. Engeland heb ik niet eens willen noemen, want we beginnen jullie meteen te lachen. Want dat mag je ze daar niet vertellen. Maar half Engeland is natuurlijk al opgekocht door de Arabieren, hè? Stukken van Duitsland ook trouwens, maar dat is nog moeilijker om te vertellen, hè? Goed, dan laten we er even bij. Het verhaal is dus dat dit tweede beest voortkomt kennelijk uit Israël, hoe dan ook, en zegt dat men zich moet onderwerpen aan het eerste beest. En dat is ongetwijfeld Arabisch. In ieder geval, het is Babel uiteindelijk. En daar gaat het erom. En omdat het inderdaad wat lastig is om te zeggen dat het hierbij gaat om Joden die dit propageren, of leiders van de Joodse staat of wat dan ook, want dat is bijna niet houdbaar, hè. Ligt het dus inderdaad voor de hand te zeggen, nou, het is gewoon het leem uit Daniel 2, ofwel het is gewoon de 10 stammen, laten we zeggen, dus de Anglo-Saxische volkeren met uiteraard de Verenigde Staten van Noord-Amerika bovenaan de lijst. Zo zit het nou eenmaal. En verder speelt het geen rol van betekenis meer, omdat het uiteindelijk toch een en dezelfde macht is. Maar, niettemin, er gebeuren wel merkwaardige dingen, hoor. Want er staat dat er inderdaad wonderen en tekenen gebeuren. Sommigen proberen dat technisch te verklaren, hè. Dat zijn de technici, die zeggen vuur uit de hemel. Nou ja, dat zal wel. Ik zal het een atoombom weten. Mensen denken altijd aan atoombommen, ik weet niet wat het is. Maar of zoiets, hè. Of atoomenergie of zo. Bedenk, als het atoom is, begrijpt niemand het namelijk meer. Dus is het een wonder en daar gaat het dan dus op. Maar daar geloof ik niks van. Ik denk dat het veel meer op het echt op occult terrein ligt dan dat het techniek is. Al moet ik er eigenlijk bij zeggen dat occulte zaken hoofdzakelijk ook technieken zijn. Maar meer kan ik er beter niet van zeggen. Maar zo is het wel, hè. Ja, dat is zo. Techniek is oorspronkelijk ook gewoon occultisme. En dat is het eigenlijk nog, maar goed. Laat maar zitten. Dan gaan we gewoon verder. Er staat dus, hij verleidt degene die op de aarde wonen door tekenen. Dat is vers 14. En er staat ook dat ze een beeld zouden bouwen. Een beeld, wel, dat is gewoon dat beeld uit Daniel 2. Dan moet je even flexibel nog blijven, hè. Het is het beeld uit Daniel 2... uit de droom van Nebukadnezar, of het is het beeld uit Daniel 3. Het beeld van Nebukadnezar, niet uit zijn droom, maar wat er letterlijk was, waarvoor iedereen moest buigen en wie er niet voor boog, Die werd in de vurige oven geworpen. Maar wordt dan vervolgens ook in de vurige oven bewaard. Dat is heel eenvoudig. Het heeft te maken met de grote verdrukking. Enzovoorts in die dagen. Staat hier ook, wie dat beest niet zou aanbidden zou gedood worden. Staat het einde van vers 15. Dat de oven dan 7 maal heter gestookt wordt, staat er hier niet bij. Maar dat is het verhaal van Daniel 3 natuurlijk. Daniel 4 bedoel ik. Is Daniel 4? Daniel 3 nog steeds. Daniel 3, ja. Dat van de drie vrienden, hè? Van Daniel. Maar hier in Openbaring 15 staat: het werd macht gegeven om het beeld van het beest geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou leven, denken wij dan, maar er staat spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En hoe dat eruit ziet, wel, dat kun je gewoon in Daniel 3 zo ongeveer lezen. Er zijn mensen die denken bij een vers als dit meteen aan computers. Sommige mensen hebben van een beeld van het beest dat kan spreken. Als ik het lees, staat er gewoon een beeld van het beest en het kan spreken. Een beeld dat kan spreken. Ik denk daarbij niet aan geheimzinnige draadjes en batterijtjes en luidsprekertjes en dat soort dingen meer. Waarom? Alsof dat zo'n wonder is om zoiets te regelen. Nee, het gaat hier om occulte zaken. Bovendien, wij Westerlingen staan daar tot op heden nog steeds niet zo open voor. Maar ik heb mensen gekend die hielden bij hoge laag vol dat ze een beeld hadden wat kon spreken. Spraken ook terug. Ja, nee, dat is gewoon zo. Dat is ook gewoon zo. Maar het heeft iets met overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht te maken. Niet met elektriciteit en batterijtjes. Ja. Nou. Goed, dus niks bijzonders. Over computers gaat het in elk geval niet. En er staat er in vers 16: en het maakt dat aan allen kleine en grote rijken, armen en vrije en dienstknechten een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal zijns naams. Dat denkt men ineens aan streepjescode, heb ik begrepen. Want jongens, er zijn. Nee, daar lach je dan om. Maar er zijn zelfs boekjes over geschreven. Die kun je voor een luttel bedrag bestellen. Ergens. Over dat dan het teken van het beest. Want als het beest een computer is, dan is de teken van het beest dus streepjescode. Nou ja. Wat waas. Hoe heet die lui? Hindoes? Die hebben ook een teken aan hun voorhoofd. En dat was ver voor de uitvinding van een computer. En je kunt. Een teken in het voorhoofd. Nee, dat wijzen zo een keer naar het. Met as of zo, dat doet er nou niet toe. Maar dat is toch voldoende? Hoezo streepjescode? Hoezo? Dat teken is toch meer dan voldoende? Zodat men een bepaald teken heeft, kan men kopen of verkopen en zonder dat teken niet. Meer hoeft het niet te zijn. Het is wel meer dan dat overigens, maar meer hoeft het niet te zijn. En ik zeg het maar zo, om te laten zien hoe vergezocht sommige zogenaamde verklaringen zijn. Je laat heel de Bijbel los en bedenk er zelf een verhaal. Maar dat moet je niet doen. Er staat trouwens bij wat het is, hoor. Er staat gewoon vers 17, dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal zijns naams. Dat is kennelijk 3 keer hetzelfde. Ja, luistert u de bandje van vanavond terug. Ik heb vast in de loop van de avond wel een keer gezegd dit of dat of dat. Maar er zijn verschillende aanduidingen van precies hetzelfde. Dat is hier ook zo. Het merkteken is namelijk gewoon de naam van het beest. Al of niet in code, al of niet afgekort, het doet niks te zaken. Het is de naam van het beest. Of het getal zijns naams. En dat is ook al niks bijzonders, want als de naam geschreven wordt, wordt het getal van zijn naam ook geschreven. Uitgaande van de gedachte dat letters nou eenmaal cijfers zijn, betekent gewoon als een naam geschreven wordt, staat het getal er dus ook. Moeilijker is het niet. Nou, wat zijn naam is, weten we niet, maar het getal wel. Er staat er namelijk achter, dat is 666. Dan weten we zijn naam nog niet, maar het enige wat we zeker weten is als hij verschijnt, heeft zijn naam een gematria, een getalswaarde heet zoiets, van 666.
Maar welke taal moet je bedenken?
Ja, dat is het leuke probleem. In welke taal? Heel goed. Er zijn er, even zo, losjes. Er zijn er die hebben uitgevonden dat dit Latijn is. Maar die verklaring stamt uiteraard uit de tijd van de reformatie. Toen de Rooms-Katholieke Kerk nog alles in het Latijn deed. Hè? En dan heeft men uitgevonden dat deze taal Latijn zal zijn. Maar men had al een vooroordeel. Men zei, dat beest, dat is de paus. Dus toen was meteen al geregeld. Hè? En toen heeft men nog uitgevonden dat... er zit wel een kern van waarheid in overigens. Latijn was namelijk de taal, niet van de Rooms-Katholieke Kerk, maar van het Romeinse Rijk. Van het ijzer. Dat is een betere combinatie. Maar dan moet je niet bij de paus wezen natuurlijk. Hè? Dat zit wel even verkeerd. Wel bij Latijn. Het leidt geen twijfel. Als je alle Romeinse cijfers, Latijnse dus, als je alle Romeinse cijfers die er bestaan bij elkaar optelt, de echte, die er van ouds hebben bestaan, dus de cijfers die er bestaan bij elkaar optelt, heb je 666. Ja. Dat is een 500. Een 100. Een 50. Een 10. Een 5. En een 1. Dus uit het hoofd is niks aan.
Maar dat slaan je duizend over.
Nee, dat is geen oude. Die bestaat van ouds nou niet. Die hebben ze er later bij uitgevonden, zoals men dat in het Hebreeuws ook gedaan heeft. Hè? Het hoogste cijfer in het Hebreeuws is ook 400. Officieel, van ouds her. Maar later heeft men, ik meen de sluitletters, zoals die, hoe die maar heten, heeft men gebruikt om nog grotere cijfers voor te stellen. Omdat het wat lastig werd bij de heersende devaluatie natuurlijk. Hebben steeds grotere cijfers nodig, hè? Goed. Maar, en men zegt ook trouwens dat het woord Latijnos, Latijns dus, maar dan in het Latijn, Latijnos, dat het ook een getalswaarde heeft van 666. Maar het zegt op zich niks, want het enige wat je ermee zegt is dus dat je het zou moeten, dat het iets te maken heeft met het Romeinse Rijk. En dus met het ijzer. Maar dat wisten we al, dus dat is verder geen probleem. Het geheim is namelijk niet wat 666 allemaal voorstelt, want daar was ik nog lang niet over uitgepraat. Maar het punt is gewoon, dat wat hier gezegd wordt, is gewoon dat de getalswaarde van de naam van dat beest is 666. Dus denk ik aan het zij Hebreeuws, het zij Arabisch of Aramees, hè, zoiets. Hè. Een van die twee, ik weet het niet. Ik denk niet Grieks, nee. Dat lijkt me minder voor de hand te liggen. Ik denk niet dat die namen in Grieks geschreven worden. En Griekse cijfers zijn trouwens wat omstreden, maar goed. Nee, het kan wel natuurlijk, maar ik dacht het niet. Ik ben geneigd dat fundamenteel te zoeken in het Hebreeuws of eventueel de Arabische cijfers. Maar ik, voor zover ik weet, komen die overeen. Dus dat zegt verder niks. Maar meer is het niet. En dan kan het best zijn dat men het teken 666 krijgt, gewoon de totale getalswaarde. Het kan ook zijn dat het de losse letters zijn, de losse getallen. Dat kan natuurlijk ook. Maar het kan ook best zijn dat men domweg een beeldmerkje meekrijgt, hoor. Iets verder gezocht, maar het kan ook.
Het is typologie.
Ja, het is typologie.
Het hoeft niet daadwerkelijk iets te zijn.
Nee, het hoeft niet daadwerkelijk iets te zijn. Als je de naam... Kijk, in Openbaring 7 worden 144.000 mensen verzegeld. En ze krijgen ook een zegel aan hun voorhoofden. Nou, als je dat al letterlijk moet nemen, als het een letterlijke betekenis heeft, ik denk dat het dat heeft, maar als het een letterlijke betekenis heeft, en ik zou moeten zeggen hoe dat zegel eruit ziet, dan schrijf ik zonder aarzelen een Davidster op. Mede naar aanleiding trouwens van Matthäus 24, waar staat dat ze, dat ze bij de wederkomst van Christus zullen ze het teken zien verschijnen van de Zoon des Mensen. En als dus 144.000, meteen daarna, 144.000 verzegeld worden met het zegel van Christus, of hoe die maar heet, hè, dan zal het dus datzelfde teken zijn. Het teken van de Zoon des Mensen is het teken 6, moet een 6 zijn, want de mens is een 6. Het teken van de Zoon des Mensen zal iets met een 6 te maken hebben. En aangezien het niet een cijfer is of een naam, maar een teken, dan teken ik op grafische wijze een 6. Dan kom ik bij de 6-puntige ster uit, hè. En er is vast wel iemand die zegt, het kan ook een zeszijdige, regelmatige veelhoek. Heet het zo? Weet ik het. Hoe heet het ook alweer? Dat weet ik niet. Maar dat kan het ook zijn, dan zeg ik toch een zespuntige ster. Dat maakt namelijk helemaal geen verschil. En zo'n soort teken zal het dus ongetwijfeld zijn. En dat is voldoende voor een naam. Een beeldmerk, een logo noemen we dat tegenwoordig. Meer is niet nodig. Maar inderdaad het teken van het beest, waarbij het teken van de zoon des mensen staat tegenover het teken van het beest. Nou, moeilijker is het. Er is verder niks geheimzinnigs aan. Echt niet. Ik geloof dat er echt een beeld wordt opgericht. Dus in het verleden, de dagen van het Griekse Rijk, zal ik maar zeggen, nog, hè, in de dagen van Antiochus Epiphanes is dat ook gebeurd. Toen heeft men inderdaad zo'n beeld opgericht. Gewijd aan de god der Grieken. Zeus, dus, hè. In de heilige plaats. Nou, zo zal het ongetwijfeld in de toekomst ook gaan. Misschien hangen ze wel een grote foto op alleen maar. Dat is voor mij voldoende. Dat is toch ook een beeld van iemand? Een afbeelding is toch een beeld van iemand? Anders vertalen we het naar Duits. Iemand zijn beeld. Dan is het toch gewoon een foto. Dat kan het toch ook zijn? Dat maakt op zich niks uit. Hè?
Het gaat gewoon van beelden van
iemand. Die beelden van de huidige leider van Babel. Nou ja, van Bach, dat is het dan officieel. Die staan er daar toch ook. Dat is toch helemaal niks bijzonders.
Hè? Atheïs 24 staat er een gruwel op, zo is dat
opgericht. Een gruwel der verwoesting. En dat een gruwel is een afgodsbeeld. Ja. Of gruwel is afgoderij. En als het opgericht wordt, een zichtbaar, tastbaar aanwezige is, dan is het een afgodsbeeld. Misschien worden er wel beelden van Dagon opgericht. Zou ik leuk vinden trouwens, omdat ik weet hoe het dan afloopt. Hè? Dan kan hij weer voorovervallen met zijn handjes tussen de deur, hè? Op de drempel. Ja, want dat is in het verleden ook al eens gebeurd. Want nou hadden we het wel even over David. Ja, het is tijd, hè? We hadden het wel even over David tegenover Goliath. Maar het leuke is dat diezelfde strijd natuurlijk bij een andere gelegenheid al eens een keer werd gevoerd. Door twee dode voorwerpen, heet dat dan, hè? Namelijk een beeld van Dagon op zijn voetstuk. Op zijn sokken. Zijn sokkel. En in die tempel werd binnengebracht de Ark des Heren. De Ark van Jehovah. Hè? Want de Israëlieten hadden de Ark meegenomen in de strijd. En hadden de Filistijnen de Ark veroverd. En toen hebben ze de Ark gezet in de tempel van Dagon. En toen kwamen ze de andere dag terug. Was het beeld van Dagon voorovergevallen. De God was omgevallen. Hè? Toen hebben ze hem overeind gezet weer. Kwamen ze de andere dag terug, was hij weer omgevallen. Nou was hoofd eraf, geloof ik. En zijn handjes lagen op zijn vinnen, dat weet ik nooit. Maar zijn handen lagen op de drempel van de deur. En toen hebben ze die ark omgezeild door vier van de vijf steden, geloof ik. Van de Filistijnen. En ze speelden elkaar. Het was net Zwarte Pieten. Ik vind het zo fraai hoe dat gebeurt. Ze wisten niet hoe ze van die ark af zouden komen. Ze konden er niet afkomen. Toen hebben ze uiteindelijk het ding teruggestuurd met de hartelijke groeten en met dank voor het gebruik.